Hey, hallo. Fijn dat je luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Netwerk Lokaal Sportbeleid. In deze aflevering nodigt Jeroen van der Putten, directeur bij Netwerk Lokaal Sportbeleid, twee straffe gasten uit. Samen met Jeroen Scheerder en Erik Thieboud duikt hij dieper in het thema sportparticipatie en meer bepaald over de sportparticipatiegegevens. Ik laat jullie niet langer in spanning. Veel luisterplezier! Dag beste luisteraar, mijn naam is Jeroen van der Putten, ik ben directeur bij Netwerk Lokaal Sportbeleid en ik heb de eer en het genoegen om vandaag de studio te mogen induiken met twee grote namen en stemmen uit de wereld van het wetenschappelijk onderzoek rond sport. Ik denk niet dat ze nog voorstelling behoeven, maar ik ga dat toch doen. Bij ons zijn vandaag enerzijds Jeroen Scheerder, hoogleraar sportbeleid en sportsociologie aan het departement bewegingswetenschappen van de KU Leuven. En anderzijds Erik Thieboud, onderzoeker naar sportparticipatie, verbonden aan de KU Leuven. En ook docent sportbeleid en management aan de Thomas More in Turnhout. Beide waren dus ook prominente leden van het onderzoeksplatform Sport de voorbije jaren. Met hen wil ik het vandaag hebben over sportparticipatie, een belangrijke beleidspeler voor de Vlaamse overheid en uiteraard ook voor onze leden. Maar goed beleid is gestoeld op goed onderzoek. Hè. Meten is weten, zegt men. Dus daar willen we vandaag zeker eens naar kijken. Welkom Jeroen en welkom Erik. Dank om hier te zijn. We gaan direct van wal steken en beginnen over sportparticipatie doorheen de tijd. Een beetje kijken naar de evolutie, Jeroen. Hoe loopt dat momenteel? Hoe gaat het met de sportparticipatie in Vlaanderen?
Ja. Wel, op de eerste plaats zeggen dat er toch heel wat materiaal beschikbaar is in Vlaanderen. Daar mogen we best fier op zijn als je dat internationaal vergelijkt. Doet Vlaanderen niet slecht qua sportparticipatieonderzoek. Zo weten we bijvoorbeeld dat op het moment dat we eigenlijk nog geen volwaardig actief sportstimuleringsbeleid in Vlaanderen hadden, dat nauwelijks een vijfde van de bevolking hier in Vlaanderen aan sport deed. Sport werd op dat ogenblik wellicht nog heel anders gedefinieerd, hè. Vaak met, als een jong menselijke activiteit omschreven. Je deed dat in clubverband, het was ook vaak weggelegd eerder voor mensen die wat geld hadden, hoger opgeleid enzovoort. Dus een veel engere definitie van sport, maar ook een veel kleinere groep. Zeker als je dat nu 50 jaar, meer dan 50 jaar gaat...
De vraag over welke jaren spreken we dan, dat je zegt 1/5 deed aan sport, dat was...
Eind jaren 60. Dus voordat er echt sprake was van een sport voor alle beleid, een gestructureerd sport voor alle beleid in Vlaanderen. Ja. En dus een enorme evolutie zou je kunnen zeggen, hè, over meer dan een halve eeuw tijd, waarbij dat je nu ziet dat het bijna eigenlijk een uitzondering is, hè, de groep die niet aan sport doet.
Oké. Okay. Die groep die niet aan sport doet, kunnen we daar dan op basis van het onderzoek een cijfer op plakken op dit moment?
Wel, dat blijkt een vergelijkbaar cijfer te zijn als eind jaren 60. 1 op de 5 die totaal niet met sport in contact komt gedurende de vrije tijd. En dat is toch wel opmerkelijk. Enerzijds een geweldige verschuiving op een paar decennia tijd, maar anderzijds voor, ja, wat ik altijd zeg, een heel welvarende regio als Vlaanderen, toch ja, 1 op de 5 die helemaal niet met sport in contact komt, zelfs niet met zijn of haar grote teen in een klein zwembad sukkelt, bij manier van spreken. Dus dat is toch wel opmerkelijk. Meer nog, als we gaan kijken naar de sociale samenstelling van die groep, en dat lijkt me toch een heel belangrijk aandachtspunt voor het beleid, dan zien we dat daar, ja, wat ik zou noemen, een heel sterke sociale concentratie zit. Het zijn voornamelijk mensen met een lagere opleiding, mensen met een migratieachtergrond, mensen die in armoede leven, eenoudergezinnen, daarvan de kinderen, die toch wel heel wat sportieve en wellicht ook andere uitdagingen ervaren.
Oké, okay, dus interessant. Ik probeer wat samen te vatten. 60 jaar geleden, of in de jaren 60... 1 op 5 dat wij zagen als actief sportbeoefenaar, wat natuurlijk heel weinig is, gigantische evolutie geweest in die voorbije decennia. En nu zitten we wel nog altijd ook met 1 op 5, maar dat gaat dan over 1 op 5 mensen die totaal niet actief zijn, wat dan eigenlijk inderdaad toch ook nog wel een grote groep is. En wat je direct ook een voorzet geeft naar wat we het zelfs nog over kunnen hebben van, ja, wat kunnen we daaraan doen om die groep te verkleinen?
Misschien toch nog wel daaraan bij aanvullen dat dit is een ruime definitie, bewust een ruime definitie van sport die we hanteren. We noemen het ook wel eens sportcontact, actief sportcontact. Waarom definiëren we dat zo? Het zijn mensen die de weg gevonden hebben naar de sport, een zwembad, een sporthal, een sportclub, whatever. Dus We koppelen daar eigenlijk geen zware parameters aan in termen van hoeveel tijd dat je aan sport besteedt, hoeveel keer per week of in welke context dat je een sport beoefent. En we doen dat dus bewust. We zijn wel in staat om verder analyses te maken. Gesteld, en dat wou ik nog even eraan toevoegen bij deze eerste stap, dat we toch rekening zouden houden met bijvoorbeeld een beweegnorm of gezondheidsnormen zoals die door de Verenigde Naties naar voren geschoven worden, dan blijkt vandaag de dag, anno 2023, nog altijd een absolute minderheid aan sport te doen hier in Vlaanderen. En dan spreken we over een cijfer van om en bij de 1/3.
Oké, ja. Belangrijk dan, inderdaad, denk ik dat er veel cijfers bestaan, veel onderzoek bestaat, dat de juiste zaken met elkaar vergeleken worden en de juiste definities daarin gebruikt worden. Misschien om Erik ook meteen te introduceren. Je hebt specifiek voor het onderzoeksplatform, maar we kunnen het vandaag zeker over breder onderzoek hebben. Maar als het gaat over het onderzoeksplatform, heb jij onderzoek gedaan naar wat corona met ons gedaan heeft of met onze sportactiviteit gedaan heeft. Kun je dat toelichten?
Ja, inderdaad. Ook om even toe te lichten dat elk onderzoek zijn eigen eigenheid heeft, zijn eigen doelgroep. We hebben onderzoek gedaan naar mensen, hoe dat ze sporten voor, tijdens en na corona. Ook om te kijken wat de invloed was van corona op sportparticipatie. En we hebben dat in twee verschillende keren gedaan. De eerste onderzoek dat we gedaan hebben, heeft eigenlijk gefocust op die eerste maand nadat corona uitbrak. We weten nog allemaal, ineens was het sociale leven helemaal op slot. Wat er toen gebeurd is, dat bleek uit ons onderzoek dat mensen meer zijn gaan sporten. Zeker de volwassen mensen, maar dat de kinderen daarentegen dat zij veel minder zijn gaan sporten. Zij waren eigenlijk het grote slachtoffer. Alles was op slot, maar de enige manier waar wij nog mochten buitenkomen, dat was om te wandelen, te lopen en te fietsen. En dat bleek ook dat Vlamingen daartoe massaal van gebruik gemaakt hebben. We hadden toen ook een mondelingenbevraging lopen. Die was gestart begin 2020 en die was volop bezig toen dat corona uitbrak. Dat was een mondelingenbevraging bij Vlamingen, bij een steekproef van 15 tot 85 jaar. En die is moeten stopgezet worden, ook omdat dat natuurlijk sociaal contact is. Dat leek ons toen heel ambetant, dat was ook heel ambetant, had heel veel nadelen. Maar het grote voordeel daarvan was dat we de bevraging nadien opnieuw hebben kunnen opstarten, toen dat we dachten dat corona achter de rug was, is nog eens moeten gepauzeerd worden. En zo hebben we eigenlijk drie waves, drie verschillende bevragingsmomenten, waar we ook wel wat kunnen uit afleiden. En dan blijkt er toch wel dat er een paar kleine verschuivingen zijn geweest. En zeker eigenlijk in de laatste wave, die gaat over een periode dat de meeste coronamaatregelen achter de rug waren, dat we toch een kleine drop in de sportparticipatie zien. Dus dat op korte termijn er misschien een positief effect was voor de ouder, maar op lange termijn dat we toch gemerkt hebben dat er wel wat uitdagingen op de plank liggen.
Oké, wat voor een stukje misschien contradictorisch kan lijken als ik denk aan het draagvlak dat sport en bewegen heeft gehad. Misschien eerder een buikgevoel, maar toch het gevoel is dat dat een boost heeft gekregen als het gaat over het belang van sport en bewegen, ook richting gezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, wat dat zeker nog veel werk is. Maar is dat eigenlijk contradictorisch met het feit van, ja, we zijn wel door corona eigenlijk minder gaan sporten?
Dat zou je inderdaad zo kunnen zeggen. Ook altijd oppassen, als wetenschappers proberen wij het buikgevoel zoveel mogelijk uit te schakelen.
Ja, wij daarom kennen ze denk ik in, voor het buikgevoel.
Ja. Ja. Ook omdat wij bijvoorbeeld zelf veel sporten meestal. Wij kennen heel veel mensen die dat sporten. En dat blijkt ook uit de cijfers, dat de mensen die dat al aan sport deden, meer zijn gaan sporten. Maar blijkt wel dat er heel belangrijke groepen het zijn uit de boot gevallen.
Ja, misschien daar toch bij aanvullen. Hè. Ik denk dat je kan zeggen dat er eigenlijk nog nooit zo'n spraakmakende campagne geweest is. Ze was wellicht zo niet bedoeld. Hè. En ik ga corona ook niet voorstellen als een cadeau. Maar als je daar achteraf op terugblikt, de leuze is bekend. Hè. Blijf in je kot, maar blijf ook in beweging. Hè. Dat is ergens spraakmakend, maar misschien ook toch wel ergens als een succesvolle campagne gebleken. Maar de sporten die we konden doen, waren natuurlijk uitermate beperkt. Want alles wat met contact te maken had, fysiek contact en eigenlijk ook een stuk sociaal contact dat eruit kwam voortvloeien, maar evengoed ook teamsporten, dus contactsporten, teamsporten, indoorsporten, die waren het eerste slachtoffer. En blijkt toch wel dat heel wat mensen op die manier sport toch wel eventjes geparkeerd hebben. Want niet iedereen voelt dan de boodschap, de nood, om thuis op een fiets achter een scherm te gaan zitten, of in een bubbel van nauwelijks twee personen, of op een gegeven moment was het mogelijk om het met iets meer te doen, maar je had toch wel dat teammaatje nodig, of mocht je mee inschakelen. Enfin, op een heel andere manier, voor veel mensen moest er ineens gesport, fysiek actief geweest zijn. Dus dat was voor sommige mensen een tijdelijke sportparking. Ik kan me inbeelden dat een aantal mensen daarvan zegt van dit is echt niet voor mij wat ik in de toekomst nog verder wil doen. Terwijl de mensen die juist die bewegingsvormen al deden, zoals wandelen, zoals lopen, zoals fietsen, ja, die werden natuurlijk wel versterkt in hun mogelijkheden.
Ja, interessant. En nu dat we het dan toch hebben over, over de specifieke soorten van sport, zijn er daar lessen te trekken uit het onderzoek van de voorbije jaren? Welke sporten beoefenen we met z'n allen veel, welke minder de laatste tijd?
Ook daar kunnen we al meerdere decennia teruggaan, dankzij het onderzoek dat aan de KU Leuven gevoerd wordt gedurende meerdere decennia. En dat geeft ons de mogelijkheid om toch over een halve eeuw, dat hoor je goed, een halve eeuw, uitspraken te doen naar sportvoorkeur. En heel opmerkelijk op dat vlak is toch wel dat een typische teamsport zoals voetbal, maar ook wat we noemen een typische duosport zoals tennis, waarbij je minstens met twee moet zijn om die sport te kunnen spelen als je de spelregels wel wil respecteren, dat die sporten aanvankelijk heel duidelijk mee in de top 5 zaten. En dan spreken we over een aantal decennia geleden. Vanaf de jaren 80 en zeker de jaren 90 komt daar een heel duidelijke verandering in. En zie je dat die top 5 stilaan volledig begint te bestaan uit sporten die je perfect op jezelf kan beoefenen. Individuele sporten, solosporten. Dus de individualisering van de sport is eigenlijk vandaag een feit. En dat is toch wel opmerkelijk, omdat er vrij veel middelen gaan toch naar teamsporten. Sporten die niet als zwaar geïndividualiseerd kunnen worden beschouwd. Dus dat is toch een eerste opmerkelijke trend als we spreken over voorkeur, dat de populairste sporten vandaag individuele sporten zijn, solosporten zijn, nogmaals, waarvoor je niet noodzakelijk een tegenstrever nodig hebt, voor de recreatieve variant van die sportbeoefening. Over welke sporten spreken we dan? In eerste instantie blijkt dan uit de studie die we gedaan hebben in het kader van onderzoeksplatform Sport, dat daar recreatief fietsen heel duidelijk bovenaan staat, 23%, maar onmiddellijk gevolgd door fitness, 22%, ook wandels. Sport scoort vrij hoog, ook 22%. En loopsport zit ook nog net mee in die top 4, die boven de 20% scoort, met 21%. En dan zie je eigenlijk een gap, zeg maar, een kloofje. Volgt recreatief zwemmen, 13%, voetbal 8%, tennis 6%. Dus daar zie je het heel duidelijk, voetbal en tennis zitten niet meer in die top 5. Dat wordt daar dus nogmaals bevestigd. Maar heel duidelijk, individuele sporten en ook de meer recreatieve varianten. Lange tijd hebben we dat in Vlaanderen bovendien niet echt als sport beschouwd. Hè. Dat werd nogal stiefmoederlijk behandeld. Ik denk als we dat vandaag de dag zouden doen, heel wat mensen misnoegd zouden zijn en de sportparticipatiecijfers veel lager zouden liggen. Dus ik denk dat we er alle belang bij hebben, ook vanuit een gezondheidsperspectief en vanuit een sociaal perspectief, om net die bewegingsvormen als volwaardige sportvormen toch mee op te nemen.
Oké, interessant. En als je het dan hebt over die die verschillende sportvormen en de percentage die je ook noemt, tot op welk jaar is dat dan, loopt het onderzoek daar?
Wel, dat zijn de cijfers, de meest recente cijfers. Ja. Dus dit gaat concreet over 2020. Wat dus nog in het kader van het onderzoeksplatform Sport is kunnen onderzocht worden.
En, maar dan kijk ik ook naar Erik van oké, wat deed corona weer daarmee? En lijkt me ook al interessant om vooruit te gaan kijken, maar dat kunnen we nu natuurlijk nog niet, maar gaat corona daar in 2030... een rol in hebben gespeeld in welke sporten er beoefend worden. Maar Erik?
Ja, met corona inderdaad zijn er wel wat verschuivingen geweest. We hebben gemerkt dat recreatief fietsen, recreatief wandelen in die periode waar het heel weinig mogelijk was, dat die nog populairder zijn geworden. Zeker wandelen is in percentage nog richting de 30 gestegen. Hetzelfde ook voor recreatief fietsen. Terwijl dat we ook wel merken dat er daar een paar andere sporten die top 15 binnenkwamen. Dus yoga en pilates en ook padel. Dus yoga en pilates met 5,6% op een 7e plaats. En dan padel op een 8e plaats, een gedeelde 8e plaats. Dus die sporten zijn ook de top 10 binnengekomen. Terwijl dat we dan merken wanneer de maatregelen achter de rug waren, dat padel en yoga en pilates ook wel degelijk hun positie ongeveer hebben kunnen handhaven, terwijl dat recreatief wandelen, eigenlijk het moment voor familieuitjes, denk ik, voor velen, dat terug naar zijn standaardplek dus toch wel een 10% zakt qua populariteit.
Misschien een korte aanvulling met padel. Je zou padel eigenlijk als de coronasport kunnen omschrijven. Ze was al in opgang, laten we dat wel duidelijk stellen, voor corona. Heeft een duidelijk zetje, extra duwtje in de rug gekregen dankzij corona. Het is bij uitstek de coronasport geweest. Waarom? Je had sowieso de afstand te respecteren. Daar zit daar een net tussen. Je speelt dat met twee of met vier, naar gelang. Je speelt dat buiten. Dus dat was eigenlijk de perfecte coronasport. En dat blijkt ook uit de cijfers. We hebben nooit eerder een sport gehad die dergelijke explosieve ontwikkeling heeft gekend. Natuurlijk met aantallen die nog niet vergelijkbaar zijn met die van voetbal of de sporten die we daar juist genoemd hebben. binnen de top 5, fietsen, wandelen, zwemmen, lopen enzovoort. Maar het is toch wel iets om in het oog te houden. En ja, je ziet daar toch al wel dat dat eerder vanuit een commerciële hoek komt.
Mm-hmm. Oké. Okay. Misschien nog verduidelijken bij die cijfers ook, en spreek me gerust tegen, maar het klopt dat de bevraging vanaf 15 jaar gebeurde. Hè? Want ja, wat dat bijvoorbeeld, klopt. Maar dan, hè, dat is dan hier weer terug mijn rol als buikgevoel, dat je, als je aan het padellen was, ook zag rondom u, was de druk bezette skateparken en dergelijke, met jongeren die nog meer gingen skaten en zo verder, maar die vinden we niet terug, omdat ze eigenlijk niet bevraagd zijn in dit gegeven.
Heel opmerkelijk. In Vlaanderen kennen we een heel sterk jeugdsportbeleid. Hè? Mm-hmm. Zeker sinds de jaren 90. Daar is door onder andere Paul de Knop heel wat tijd en energie ingestoken om dat beleidsmatig op de kaart te zetten. Jeugdsport komt weinig in de cijfers aan bod. Sportparticipatieonderzoek besteedt daar minder aandacht toe. Heeft te maken voor een stuk met het feit dat het niet altijd evident is om jongeren te bevragen. Tegenwoordig moet je heel wat stappen als onderzoeker zetten, extra stappen, in vergelijking met het onderzoek dat je doet bij volwassenen. Dat komt zeker erbij kijken. Nu, we weten ook wel dat sportparticipatie bij jongeren vrij hoog scoort. Het is een absolute minderheid die niet met sport in contact komt. En dan spreken we niet over de lessen lichamelijke opvoeding, dus de verplichte sport, zeg maar. Als ik het even zo mag uitdrukken. Maar toch iets even over jongeren, sport tijdens corona. Opnieuw zien we daar, ja, het is daarnet door Erik al aangehaald, hè, 55% van de jongeren, het is te zeggen de ouders van de jongeren die bevraagd werden, gaf aan dat ze jongeren veel minder aan sport zijn gaan doen omwille van corona. Dat geeft ergens te kennen in die zin dat de sport, de beweegvormen die we nog konden doen, jongeren eigenlijk niet echt konden verlekkeren. Met fietsen, wandelen, lopen, ga je jongeren niet echt aansporen om bewegingsactief te zijn, te blijven of nog meer te zijn. Weet ook, we hebben daar net al even een tipje van de sluier opgelicht dat bepaalde groepen in de samenleving het absoluut niet makkelijk hebben qua participatiegedrag en ook in het bijzonder voor sport. We weten heel goed uit ander onderzoek dat we groepen in de samenleving het knap lastig gehad hebben qua beweegruimte, en dan spreken we in ruime definitie, in ruime termen, tijdens corona. Je zal maar in een klein appartementje behuisd zijn, zonder tuin of een park in de buurt, en toch nog moeten proberen om met je kroost wat aan beweging te doen. Tegenover, en ik trek het nu een beetje op flessen natuurlijk, mensen die toch wel wat kapitaalkrachtiger zijn in een meer residentiële wijk, zonder stigmatiserend te willen werken, maar die opvallende verschillen zijn er in Vlaanderen. En dat zal zijn sporen nalaten naar de toekomst toe. Hè. We hebben daar een stukje, een sportief litteken, dat we mee zullen dragen naar de toekomst toe.
Ja, en ik denk dat we het straks zeker ook nog over de toekomst moeten hebben en misschien wel inspiratie moeten proberen meegeven en oplossingsgericht moeten denken. Maar daar bijvoorbeeld al een belangrijke rol kan zijn voor een lokaal bestuur om voldoende publieke en opere ruimte ter beschikking te stellen om te kunnen sporten en bewegen. We hebben het gehad over verschillende sporten. De vorm waarop gesport wordt, kunnen we daar lessen uit trekken of zien we daar evoluties? Dan heb ik het over niet of anders georganiseerd dan wel een clubverband, lidmaatschappen bij clubs en federaties.
Heel belangrijk gegeven. Naast sportvoorkeur ook eens gaan kijken in welke organisatorische setting mensen sportactief zijn. En ook dat is al een trend die al een tijdje bezig is. Hè. Eigenlijk al een twintigtal jaren geleden, een kwart eeuw geleden, zagen we toch wel die opkomst van wat we noemen lichte sportgemeenschappen. Hè. Dat mensen in een anders of niet georganiseerde context aan sport gingen doen. En voor het beleid was dat toch wel knap lastig, want zij hadden natuurlijk al decennia lang geïnvesteerd in clubwerking en in clubgeorganiseerde sport. Dus je ziet dat dat toch wel wat een overgangsperiode geweest is. Vandaag de dag spreken we heel duidelijk over de ongebonden sporter. Het staat ook heel duidelijk mee in beleidsnota's vandaag. Dat betekent dat die Vlaamse overheid er ook volledig klaar voor is om daar een ernstig beleid rond te gaan voeren. Het sluit dus ook aan bij wat er op het sportveld gebeurt. Concreet, om eens een aantal cijfers erbij te halen, de niet georganiseerde sport blijkt de meest populaire variant te zijn qua organisatorische context. We spreken over 79% in 2009 en het gaat naar 74%, dus een lichte daling, maar nog wel altijd het meest populaire qua context, als we dus spreken over niet georganiseerd. In vergelijking met de sport die in een commercieel verband of zeker in clubverband beoefend wordt, steekt dat er met kop en schouders bovenuit. Al zien we een heel opmerkelijke ontwikkeling wat die commercialisering dus betreft van de sport, dus in commercieel verband aan sport doen. Dat was 7%. bij de beginmeting, dat is dus in 2009. Als we gaan kijken, 10 jaar later, een dikke 10 jaar later, komen we daaruit op een verdrievoudiging, 21%. Dat is nog altijd een stuk lager dan niet georganiseerd sporten, dat dus ondertussen op 74% zat. 3/4 van degenen die aan sport doen, dat dus in niet georganiseerd verband. Maar die 21% is wel iets om in het oog te houden. 1 op 5 van onze sporters doet dat via het commerciële aanbod. En dat is dus op korte tijd nogmaals een verdrievoudiging.
En commercieel aanbod, dan hebben we het over fitnesscentra.
Het sporten in een fitnesscentrum hoort daar zeker toe. Alleen al de sportfitness op zich scoort een aandeel van 22%, zoals daar juist gezegd. Maar ik denk evengoed ook aan andere commerciële settings, zoals heel wat sportevenementen, loopsportevenementen, fietssportevenementen. En daar is niks mis mee, die door commerciële aanbieders georganiseerd worden. De 10 miles van Antwerpen is ondertussen een klassieker. Als je begin, of liever eind april, begin mei, dat niet in je agenda hebt staan, dan word je misschien al eens een beetje scheef bekeken, bij manier van spreken. Dus die loopsport scoort heel hoog, maar ook andere eigentijdse bewegingsvormen, zoals daarnet al gezegd, het recreatief fietsen.
Zijn daar voor jou lessen uit te trekken, Erik?
Ja, absoluut. Niet dat ik met corona geassocieerd wil worden, maar ik heb daar toch ook enkele bevindingen over. Dat ik zou willen meedelen, en dat is dat er wel wat verschuivingen waren in die tweede weef. Toen we dus merkten dat er, de sporthallen dicht waren. Uiteraard zien we dan dat mensen minder in de sporthal sporten. En zo waren er nog wel wat verschuivingen. Maar tegelijkertijd ook, en dat lijkt misschien ook een beetje of de parallel kan je trekken met de nieuwjaarsvoornemens. De mens blijkt toch een gewoontedier. We gingen alles anders doen, maar ondertussen zijn de files terug, ondertussen zijn onze agendas terug dichtgeslipt. En dat blijkt ook met veel sportparticipatie. Heel veel ging veranderen, maar we merken dat al bij al zowel het sportcontext, dus met wie dat mensen sporten, als de sportplaats, dat in grote lijnen toch terug, dat bleek uit de derde bevraging, de derde weef dan, dat in grote lijnen terug hetzelfde is als voor corona.
Oké. Okay.
We spraken wel eens over 1,5 meter sporten, of silo sporten, of het bubbel sporten. Ik zou bijna zeggen, goed dat dat niet is blijven bestaan. Dat was een tijdelijke oplossing. Maar zoals Erik terecht aanhaalt, we hebben daar eigenlijk weinig van positieve elementen blijkbaar overgenomen. Mensen zijn inderdaad ook op sportvlak een gewoontedier. In die mate dat we in een ander onderzoek dat Erik en ik gedaan hebben, hebben kunnen vaststellen dat we zouden ze even willen omschrijven als sportomnivoren. Dus die mensen, die groep van mensen die eigenlijk op een heel diverse, maar vaak ook flexibele manier aan sport doet. Niet alleen georganiseerd via lidmaatschap in een club, maar ook een beetje zijn sportplan kan trekken, daarbuiten, dat die er heel sterk zijn uitgekomen. Want nogmaals, de deur ging op slot van de sportclub of van de sporthal en je moest een beetje je plan gaan trekken. En je kwam bij een beperkt aantal sport-slash-bewegingsvormen terecht, waar bepaalde mensen meer bagage in hadden, meer sportkapitaal in hadden dan andere groepen. Dus die waren daar al veel meer, zoals we dat dan noemen vanuit de wetenschappelijke term, in gesocialiseerd, mee vertrouwd. Die hebben met andere woorden na corona, en gelukkig zitten we nu in die na-corona-periode, veel makkelijker die sportraad terug kunnen oppikken. Dus mensen met andere woorden, met een diverser, intenser, gevarieerder, flexibeler sportkapitaal, lees sportervaring, vanuit de jeugd of op dit ogenblik, blijken zich veel gemakkelijker niet alleen hebben kunnen aanpassen tijdens corona, maar nadien nogmaals veel gemakkelijker terug de draad kunnen oppikken. En in die zin hebben we eigenlijk als een belangrijke bevinding toen naar voren geschoven, denk ik, Erik, dat er toch sprake is van een soort Matthäus-effect, terwijl dat aanvankelijk niet bleek uit de cijfers. We zijn enorm geïnteresseerd in wat we noemen de sociale gelaagdheid van de sport. In hoeverre wordt dus sport bepaald door uw achtergrond? En voor de allereerste keer konden we eigenlijk vaststellen tijdens die pandemie, de gezondheidscrisis, dat er geen sprake was van een gestratifieerd patroon. Met andere woorden, mensen die tot de lagere sociale klasse behoren, of in een zwakkere, kwetsbare positie zitten, die kwamen niet noodzakelijk slechter uit dat coronaverhaal qua sportbeleving en bewegingsparticipatie. Heel opmerkelijk. Maar we zagen dat stratificatiepatroon versterkt nadien. Omwille van de eigenschap, de kenmerken die ik daarnet heb aangehaald, dat die groep die eigenlijk over een serieus sportkapitaal beschikt, vaak middenklassers en de hoge middenklassers, dat die veel vlugger terug in hun oude patroon, en dan komen we terug bij wat daarnet aangehaald werd, we zijn een stukje gewoontedieren, die gewoontes terug hebben kunnen opvissen. Weet dat het beleid daar weinig aan kon veranderen. Het hele gesubsidieerde aanbod was op slot. En dat gesubsidieerde aanbod bereikt ook wel die andere groepen die vaak niet zozeer op hun eigen kracht of zelf hun plan kunnen trekken in het sportwereldje. Dus, en dat heeft nog niet altijd te maken met geld. Dat wil ik er wel nog bij aan toevoegen.
Oké. Ga ik te kort door de bocht door te zeggen dat die sportomnivoor dan ook degene is die is beginnen padellen tijdens corona en dat misschien wel blijven doen is en nadien zijn andere sporten terug heeft opgepikt?
Wel, toch een kanttekening daarbij, Jeroen. In die zin, padel blijkt een van de meest gedemocratiseerde sporten te zijn uit onze studie. Tienjaarlijks maken we zo een sociale statuspyramide van de sport. En padel scoort daar wonderwel eigenlijk zeer goed als we spreken in termen van sociale toegankelijkheid. Heb je vanuit je sociale groep makkelijk en evenveel toegang tot die sport als andere sociale groepen in de samenleving. En dan blijkt dat voor padel het geval. Ik moet daar wel aan toevoegen dat die meting nog net dateert van voor corona, dus 2019. Het zijn verschillende studies die we doen. Dus de laatste keer dat we dat plaatje hebben kunnen maken, de fameuze sportstatuspyramide die we binnen de KU Leuven om de 10 jaar sinds 1969 creëren, laten uittekenen, blijkt dus dat padel zeer goed scoort in termen van gedemocratiseerd zijn. Maar de vraag is of dat tijdens corona misschien toch veranderd is. En dan sluit ik aan bij uw vraag van, zijn het die sportomnivoren geweest die eerder die sport hebben beoefend? Altijd voorzichtig zijn als wetenschapper om daar een beetje op glad ijs te begeven. Padel duikt niet op in onze top 10. Ik denk dat het zat mee in de top 15, als ik me goed herinner. Dus we moeten een beetje oppassen om uitspraken te doen, zware uitspraken te doen naar de sociale achtergrond van die sport, omdat we daar met heel lage aantallen zitten.
Ja, maar, en dan kom ik bij Erik, omdat ik dat een beetje geleerd heb van jou ook, van tijdens corona, daar waar meer gesport werd, waren vooral diegenen die al aan sport deden of veel aan sport deden, dat mag ik wel.
Inderdaad, ja. Dat klopt. En dat zal waarschijnlijk, maar ook daar, zoals dat Jeroen terecht zei, oppassen met als wetenschapper je op glad ijs te begeven. Daar moeten nieuwe studies naar komen. Met padel is het wel zo. Hoe komt dat wij iedereen zien padellen? Terwijl dat nu in de allerlaatste bevraging, maar dat gaat dan over na corona, blijkt dat wel in de top 10 staat. Dat nog altijd wel een klein percentage is. Ik denk dat daar weer die fameuze sportbubbel is. We zijn waarschijnlijk de luisteraars ook geïnteresseerd in sport. Je kent heel veel mensen met sport, je komt in contact met sport, waardoor dat je een niet representatief beeld gaat hebben. Als je van deur tot deur zou gaan aanbellen wat in de participatiesurvey gebeurd is, dan ga je ook mensen tegenkomen die echt niets met sport te maken hebben en die dat misschien zelf niet buiten komen. Dus vandaar dat de cijfers soms wel eens afwijken van ons buikgevoel.
Oké. Interessant. Ik heb al van alles proberen te noteren en wat we mee verder kunnen de komende periode. Ik onthou ook individualisering, commercialisering, dat is toch wel een aantal opvallende tendensen. Als we dan gaan kijken naar waar er fysiek gesport worden, Jeroen, kan je daar meer over vertellen?
Wel, dan zien we dat wat we zouden kunnen noemen de publieke ruimte, toch wel een heel belangrijke, zowat de belangrijkste plek geworden is. En dan spreken we concreet over de natuur. Dat kan begrepen worden als een park, een bos, maar ook evengoed de openbare weg, de straat, die als een zeer populaire, de populairste sportlocatie kan worden aangeduid vandaag de dag. Dat was lange tijd totaal anders, omdat mensen alleen al spontaan, als je hen dat zou vragen, waaraan denk je als het over sport gaat, aan een sporthal denken, aan een zwembad, aan een fitnesscentrum. Wel, zeker die eerste twee, een zwembad en een sporthal, die hebben toch wel wat aandeel verloren als het gaat over de plek waar gesport wordt. En dan is het opmerkelijk. Aan de ene kant zien we dus een individualisering van het sportgedrag. Ze waren net al aangehaald. Kijk naar de populairste sporten, die kan je perfect individueel beoefenen. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is als zeggen dat we allemaal sportsolisten zijn geworden of sportegoïsten. Nee, wat we wel duidelijk willen is zelf kunnen bepalen wanneer, met wie, waarom en hoe we aan sport doen. En dat is het grote verschil met pakweg 20, 30 jaar geleden, waar er voor ons bepaald werd bijna ook welke sport, maar vooral ook waar je sport, wanneer en met wie je zou sporten. Maar goed, die locatie is dus heel belangrijk, het publieke domein. En als we daar eens even kunnen kijken, we zitten daar toch aan cijfers die richting 50-60% gaan van de bevolking die aangeeft gebruik te maken van de publieke ruimte. Maar als je dat dus koppelt aan die individualisering en dus ook een stuk de commercialisering van de sport, is dat een heel opmerkelijke, relatief recente trend. We maken dus via een commercieel aanbod en zeker een geïndividualiseerde sportpraktijk gebruik van publieke ruimte. En ik ga niet zeggen dat dat verkeerd is. Het is een opmerkelijke ontwikkeling. En misschien ook wel er is een opdracht, zowel voor het lokale beleid als voor het regionale Vlaamse beleid, om dan toch eens goed te kijken hoe dat we met onze sportinfrastructuur, beweeginfrastructuur in ruime zin, en niet meer alleen de traditionele, die blijven belangrijk, een sporthal, een zwembad enzovoort, maar het zijn niet meer de enige plekken, heel duidelijk, hoe dat we daar in de toekomst mee verder gaan. Want laat ons wel zijn, wel eerlijk zijn liever, dat als het op fietsen, wandelen en lopen aankomt, dat we daarvoor nog altijd niet echt altijd de meest geschikte plekken hebben. Ofwel, en dan praat ik in termen van veiligheid, dat kan over verlichting te maken hebben, als je op andere uren, nacht uren, meer avonturen aan sport zou willen doen, of heel vroeg. Maar ook de veiligheid als het gaat over het verkeer natuurlijk. Dat zijn dan toch wel zaken waar ook aandacht zal moeten aan besteed worden.
Ja, en om misschien wat concrete voorbeelden te bedenken die passen in het verhaal dat je brengt. Dit gaat zowel inderdaad die commercialisering op publieke plekken over die 10 miles, waar dat ik als individu aan meedoe, maar inderdaad ook wel met een grote groep, hè, op hetzelfde moment, maar waar ik zelf voor kies. Maar dat gaat net zozeer over de personal coach die in een park of zelfs op beweeginfrastructuur van de gemeente sportles aanbiedt aan een groep.
Ik denk dat dat heel raketreffende voorbeelden zijn. Je zou kunnen zeggen, we hadden in Vlaanderen al veel langer het commerciële aanbod. Dat is wat begonnen vanaf begin jaren 80 met de opkomst van de fitnesscentra, hè, heel duidelijk. Maar daar had je dan ook heel duidelijke commerciële plekken voor om die sport te gaan beoefenen. Vandaag zien we dus, je haalt mooie voorbeelden aan, de personal coaching, personal training, maar ook heel wat evenementen. En dan denken we aan loopsport, aan fietssport, wandelsport is heel sterk aan het opzetten, die, en daar nogmaals is niks mis mee, sterk in commerciële handen zitten. Ook al zien we wel dat de Wandelsportfederatie, de Vlaamse Atletiek Liga, Cycling Vlaanderen, dat die heel wat inspanningen doen. Maar ja, toch, in alle eerlijkheid, het zijn de commerciële bureaus, om ze toch maar even met naam te noemen, de Golazzo's van deze wereld, die daar heel sterk een aandeel in hebben. En dat is goed, hè? We moeten dat durven erkennen. Dat is ook een sport voor alle beleid, maar natuurlijk in heel stevige commerciële handen, wat vroeger toch wel anders was.
Ja, en dan belangrijk als lokaal bestuur om die commerciële initiatieven en aanbieders als partner te zien in een beleid en te gebruiken voor nog meer sportparticipatie.
We moeten meer naar beleidssynergieën. Dat is overduidelijk. Hè. Het is allemaal begonnen met dat wat we noemen het maatschappelijke middenveld, hè, waar de sportclubs, de sportverenigingen, sportfederaties hun strepen verdiend hebben. En nog altijd, tot op heden, laat me dat duidelijk stellen. Nadien is de overheid erbij gekomen, na de Tweede Wereldoorlog, dat is al een tijdje geleden, zeker in de jaren 70, 80, een zeer actief beleid gevoerd. Sport voor alle beleid. We waren daar bijna Europees koploper mee, zeg maar. Dus we hebben daar ook onze strepen verdiend. En nadien is er de commerciële sector bijgekomen. De kunst zal erin bestaan om die drie verschillende sectoren niet gescheiden te houden, maar te zien wat hun sterktes zijn en daarnaar nogmaals synergieën te streven.
Ja, en misschien nog aanvullend, een heel belangrijke commerciële partner die dat hier ook zeker onder verstaan mag worden, dat zijn de Strava's van deze wereld, de apps die dat ook gebruik maken van typische loopparcours, die dat daar via algoritme leren hoe dat mensen moeten lopen, hoe dat ze moeten trainen. Dat zijn ook allemaal trainers en ook al zijn het automatische algoritmes, het zijn ook personal coaches.
En die omgekeerd weer een schat aan informatie kunnen leveren voor het beleid om te kijken welk deel van dat publiek domein effectief gebruikt wordt.
Als die data dan ook publiek toegankelijk zouden zijn. Ja. En dat is dan misschien de wederdienst die mag komen vanuit het commerciële. Hè? Ja. Wat Erik hier zegt, de stravaïsering zou ik durven zeggen van sport- en beweegpraktijk, waarbij we door tal van toestelletjes tegenwoordig gemonitord worden. Het is opmerkelijk dat als wanneer mensen hun belastingsbrief moeten invullen, we heel karig zijn met het invullen of vrijgeven van cijfers, maar dat we dat zeer gul doen als het erop aankomt over sport enzovoort. Dus ik denk dat we ons niet altijd daarvan bewust zijn. Maar dat even terzijde. Die stravaïsering is een feit. Wij worden gecoacht door toestelletjes die we dragen, spontaan dragen en uit vrije wil. Dat zijn onze trainers geworden. En die maken gebruik van heel wat publieke ruimte. Want waar ga je wandelen? Waar ga je lopen? Waar ga je fietsen? Of andere fitnessgerelateerde, gezondheidsgerelateerde oefeningen doen? Dat kan binnenshuis zijn, in je eigen kot of je eigen huis, natuurlijk. Maar vaak ook, zeker als de zon of het weer het toelaat, buiten. En dan zit je niet in die traditionele sportplekken. Dus opnieuw krijg je daar eigenlijk al qua gebruik van ruimte en het soort activiteiten vormen van synergieën.
Ja, waardoor dat er effectief partnerships perfect mogelijk moeten zijn tussen het lokaal bestuur en die commerciële aanbieders, waar ze beide iets aan hebben.
Voilà, en ik denk dat dan Vlaanderen op zijn best zal scoren als sportland.
Oké, dankjewel. Misschien een hele belangrijke, denk ik, waar we het nog over moeten hebben, is die groep die we met z'n allen te weinig bereiken. Omdat ik denk, ja, ook de minister heeft het over in zijn beleidsplan over iedereen aan het sport te krijgen. Ik denk dat dat ook doelstelling is van lokale besturen, om iedereen aan het sport en bewegen te krijgen binnen de gemeente. Maar dan zitten we dus met die groep die gewoon niet actief is. Wie zijn dat? Hoe bereiken we hen? Wat kunnen we daaraan doen? Veel vragen.
Voor onderzoekers is dat een heel dankbaar onderwerp. Sociale wetenschappers zijn al veel langer bezig met wat we noemen sociale gelaagdheid. Hoe de diverse sociale groepen die we in de samenleving hebben, al dan niet participeren in tal van activiteiten, waaronder bijvoorbeeld vrije tijdsport. Dus we weten al veel langer, dat is een open deur intrappen, dat de actieve deelname aan vrije tijdsport, dat die sociaal gekleurd is. Dat is op zich geen nieuwigheid. Maar het is wel opmerkelijk, na decennia lang een zeer actief sportpromotie- en sensibiliseringsbeleid te voeren, dat we nog altijd met een heel duidelijke groep zitten die achterop hinkt, letterlijk en figuurlijk. En die groep kunnen dus sociaal gezien, sociologisch gezien, zeer duidelijk afbakenen. We weten om wie het gaat. Concreet, mensen die in een kwetsbare, zwakkere positie zitten, niet alleen financieel. Vaak is geld niet de eerste determinator of het eerste kenmerk op basis waarvan mensen niet zouden sporten. Het blijkt een cultureel en sociaal gegeven te zijn. En daar moeten we zeker oog voor hebben. Tegelijkertijd ben ik er mij goed van bewust dat die groep ook niet altijd even makkelijk bereikbaar is, overtuigbaar is. Je gaat daar wellicht meer energie en tijd en middelen moeten insteken dan voor de groep die al veel langer mee had. Maar kijk, als Vlaanderen ervoor kiest om niet langer alleen een middenklassebeleid te voeren, wat ik denk op basis van de cijfers toch te mogen stellen, ja, dan gaan we inderdaad, willen we zoveel mogelijk of zelfs vandaag de dag iedereen mee in dat sportbad krijgen, gaan we bepaalde groepen nog meer niet moeten viseren, niet moeten stigmatiseren op dat vlak, maar wel moeten in het bijzonder gaan aanspreken.
Dat blijkt ook uit corona dat bepaalde groepen, dat wel ja, de typische groepen, nee, we hebben dat eerder al gezegd, die dat moeilijk aan bod komen, dat die inderdaad sinds corona dat die nog meer achterstand hebben opgelopen. Dus daar is ook wel een extra uitdaging. En dat blijkt ook uit het sportpotentieel dat wij berekend hebben. Ja. Daar misschien ook een woordje extra over.
Ja.
Ja, we zijn gaan kijken naar hoeveel mensen dat er sporten. Dat weten we. Dat is op basis van die participatiesurvey, die dat zich dus richt op 15 tot 85-jarigen. Mm-hmm. Die dat eigenlijk min of meer gestalkt zijn. Dus we zijn echt gaan aanbellen aan de deur, verschillende keren. Hadden wij niet. Dat zijn onderzoekers, enquêteafnemers, die dat voor ons gedaan hebben. Zijn echt gaan stalken. Zijn die echt verschillende keren op verschillende momenten in de week gaan aanbellen. En als zij niet open deden, werden ze dan ook nog eens vervangen. Dus daar zit echt een heel... En we noemen dat dan een representatieve steekproef van de maatschappij in. En daar hebben we dan het sportpotentieel uit kunnen berekenen. En dat wil zeggen, mensen die dat sporten, dat weten we. Daar hebben we het al eerder over gehad. Maar dan zijn er ook nog mensen die niet sporten. Die dat we verder zijn gaan opdelen in, willen die mensen gaan sporten of niet? En zo komen we uit dat als wij alles goed zouden doen, dus dat wil zeggen, al de mensen die dat willen sporten, als we die in gang zouden krijgen, dat we richting de 80% zouden kunnen gaan voor corona. Na corona is dat wel wat gezakt, maar dat toont ook wel aan, waarschijnlijk met de juiste stimulans en dergelijke, dat we richting 80% sportparticipatie, als we 15 tot 85-jarigen in rekening nemen, dat dat wel een heel mooi streefdoel zou zijn.
Okay. En daar zouden we dan ook Europees mee terug aan de top kunnen spelen. Ik verwijs terug naar de jaren 70. Dat wordt wel eens aangeduid als een beetje de gouden periode van het sportbeleid. De sport voor alle campagnes die toen een opstart kenden enzovoort. Ik wil niet te nostalgisch klinken. Maar daarmee zouden we echt wel onze positie in Europa kunnen versterken. De cijfers in Scandinavische landen, nog altijd gezegd, maar ook in Nederland, liggen toch nog altijd beduidend hoger. Nu, we zitten wat Europa betreft vaak in de geografische middenmoot. Dus letterlijk en figuurlijk geografisch. Maar ook qua sportparticipatiegedrag situeren we ons daar ergens bij de middenmoot. Ik denk dat Vlaanderen ambitieuzer mag zijn met het beleid en de middelen die ze hebben voor sport. En eigenlijk met die extra inspanningen toch wel wat hoger zou kunnen uitkomen richting die 80%. En dat zou eigenlijk wel knap zijn. Betekent dus wel dat je met een groep blijft zitten van om en bij de 20%. Nogmaals, die zeer moeilijk benaderbaar, bereikbaar is. En ja... Als we die ambitie hebben van iedereen in Vlaanderen de kans te geven, maar niet alleen louter de kans, maar ook mee in dat sportbad te trekken, dan gaan er daar nogmaals heel extra inspanningen moeten geleverd worden.
Ja, en ik leid eruit af, ook uit het onderzoek dat Erik net toelichtte, dat je inderdaad met een groep zit waar dat er sport potentieel is, dus waar we bepaalde drempels nog moeten verlagen om die effectief te laten participeren. En dan is er een groep die eigenlijk aangeeft van niet te willen sporten, er geen vraag naar te hebben, waar we weer andere zaken voor gaan moeten bedenken om die aan het bewegen te krijgen.
Wel, in die zin, het is een groep die nu aangeeft van daar totaal geen, niet echt voor open te staan of weinig affiniteit mee heeft. En dat moet ons ook eens aan het denken stemmen, dat we dan toch wel moeten durven kijken naar het onderwijs. Ik weet dat we heel gemakkelijk misschien schieten, maar ook kijken naar het onderwijs. Ik leg de verantwoordelijkheid zeker niet volledig bij het onderwijs, maar het is en blijft een zeer cruciale periode in een jong leven van een mens. En zeker die periode van het secundair onderwijs, daar verandert zoveel. Je komt tal van uitdagingen bij, praktisch, organisatorisch, menselijk vlak enzovoort. Verleidingen misschien uit andere vrije tijdsdomeinen, dus de wereld die gaat echt open, letterlijk en figuurlijk. Dus daar gaan we met sport nog meer ons mannetje of vrouwtje moeten gaan staan. Maar zeker die leeftijd van 12 tot 14 jaar blijkt een cruciale periode te zijn. Mensen nemen daar als het ware, zonder dat ze dat echt beseffen, beslissingen die voor de rest van hun leven een impact gaan hebben, die beslissend kunnen zijn. En sport behoort daartoe. We weten uit onze cijfers dat mensen die niet aan sport deden op die cruciale leeftijd van 12 tot 14, dat minder dan de helft later de sportdraad terug oppikt. Terwijl dat een cijfer is van 74% van de mensen die vroeger als kind, 12 tot 14 jaar, in clubverband aan sport deed. Dus je zit daar met een enorme gap, een enorme kloof op latere leeftijd, waar we heel duidelijk kunnen ingrijpen tijdens die jeugdfase. En dan spreken we niet zozeer over lager onderwijs. Ik denk, laat ons daar continueren wat we al goed doen. Maar zeker vanaf de leeftijd van 12, 13, 14 jaar, die cruciale periode, om daar toch jongeren in dat sportbad te houden.
Ja, en als we dan kijken, de reden waarom dat mensen graag sporten, dat is wel iets waar denk ik beleidsmakers mee aan de slag kunnen gaan, ook zeker lokaal sportbeleid. Dat is niet zozeer competitie, waar dat vaak traditionele aanbod op focust, maar zaken waarom dat mensen sporten blijft toch in de eerste plaats vooral plezier. Dus mensen willen plezier maken, dat is de reden waarom dat ze sporten. Daar komt dan ook conditie bij, gezondheid, dat zijn twee ook heel belangrijke factoren. Ik denk als we beleidsmakers daarop zouden focussen en dat heel goed in het achterhoofd zouden houden. Dus dat vooral het fun-aspect belangrijk is, dat er nog heel wat groeimarge.
Oké. Okay. Het sociaal contact, zit dat ook mee in?
Ja, sociaal contact is zeker ook belangrijk. Dat is nog apart bevraagd, maar dat zal zeker ook bij fun, voor velen, ik denk dat dat onlosmakelijk ermee verbonden is. Dus dat is zeker ook belangrijk. Maar als we kijken naar competitie, andere mensen die daar naar je opkijken, typische zaken waar we misschien soms met sport associëren, dat is niet de reden waarom dat de overgrote meerderheid van sporters aan sport doet.
Het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Het is niet omdat we in functie van gezondheidsbevordering aan sport doen, dat het ook niet prettig mag zijn. En ik denk dat we daar als beleidsmakers ook gevoelig voor mogen zijn, fit en fun wat meer te weten te combineren. En dat is ook weer opmerkelijk als je een beetje terugkijkt in die tijd. Sporten die vandaag zwaar geïnstitutionaliseerd zijn, op het Olympische programma staan, en concreet spreek ik over beachvolleybal, over triathlon, over mountainbike, over BMX, over skateboarden, frisbee, dat soort sporten zijn ooit begonnen als een beetje tegen de schenen stampen van wat ik het sportestablishment noem. Die waren nooit bedoeld om op een Olympisch programma te komen. Maar wat hadden ze als duidelijk kenmerk? Het mocht toch wel wat gezond zijn. Je kan er aan twijfelen of een volledige triathlon echt gezond is of voor iedereen weggelegd. Maar goed, het had wel die ambitie om aan fitheid te werken. Maar het moest ook wat plezierig, uitdagend zijn. En freedom. Hè, zo een beetje vrijheid hebben. Zo die drie F'en, fit, fun en free. Dat bleek heel belangrijk. Wel, ik zou dat hier terug durven herhalen, benadrukken, dat het een het ander niet uitsluit en dat dit wellicht een soort bewegingsvormen, sportvormen zijn waar we vandaag ook wel toekomstige doelpublieken mee moeten weten te bereiken.
Oké. Ik ben misschien nog aan het nadenken van oké, we hebben het ook over die leeftijd tussen 12 en 14 jaar gehad als zijnde zeer cruciaal, omdat er dan wordt afgehaakt. Ook omdat dat toch wel determinerend is naar sportactiviteit later in het leven. Zijn er andere leeftijden waar dat beleid best op focust of die belangrijk zijn of die we te weinig bereiken?
Wel, we zien opnieuw, en dat is voor een stuk bekend, maar de vraag is hoe gaan we ermee om? in functie van de leeftijd die vordert, blijken minder mensen nog actief aan sport te doen. Dat is een curve die ergens voorspelbaar is, die we ook in heel wat andere landen wereldwijd zien. Dus op zich is dat niet zo uitzonderlijk. Maar het is niet omdat het uitzonderlijk is, niet uitzonderlijk is, dat we er niks aan moeten doen. Ik denk dus dat we nog altijd naar die oudere groepen, en in onze onderzoek blijkt dat 55-plussers, of je dat nu oud vindt of niet, oud met een D, maar ze zouden eigenlijk niet oud met een T mogen zijn, dat we daar toch wel een beetje aandacht voor moeten blijven hebben. En daarmee bedoel ik dat willen we die mensen aan boord houden, dat we moeten zien dat we daar ook werken aan kwaliteit van het sportaanbod. En dat dat dus een aangepast, kwaliteitsvol manier van sport te bewegen kan zijn, of blijven. En dan denk ik dat er daar nog meer mensen mee aan sport aan boord komen van het sportgegeven, zeg maar. Vergeet ook niet, onze bevolking vergrijst. Hè? Verzilverd vind ik een mooier woord, maar goed, we zijn met meer mensen hier en steeds meer, relatief gezien, ook oudere mensen. Wat gaan die mensen, en voorlopig is de pensioenleeftijd, ligt die ergens 65, 66, we gaan richting 67 jaar, maar dat betekent dat mensen nog aan een volwaardige levensfase beginnen na een actieve loopbaan. Hoe gaan mensen die invullen? Ik denk dat het belangrijk is. Sport zal daar nog belangrijker worden. Dus ik zeg niet dat het voor de eerste keer is dat we daarover nadenken of dat cijfers dat aantonen. Maar ik denk dat het belangrijk is om dat te blijven onderhouden. En nogmaals, om daar de nodige kwaliteit ook in te leggen. En bijvoorbeeld niet alleen te kijken, wat ook belangrijk is, naar de kwaliteitszorg die we in het jeugdsportbeleid zeker ook moeten blijven bewaken. Maar daar niet alleen.
Okay. En daarbij aansluitend ook, bij die oudere groep, we merken ook zeker in de periode na corona dat gezondheidsproblemen een van de belangrijke hindernissen zijn om aan sport te doen. Dus sport aangepast op maat voor elke doelgroep blijft toch heel belangrijk. Voor corona waren heel vaak de argumenten, dat zijn misschien wel wat schijnargumenten, ik heb er geen tijd voor, de uren passen mij slecht, ik blijf liever thuis. Dat zijn eerder intrinsieke of extrinsieke uitvluchten, om het zo te zeggen. Die zijn wat gezakt in belang, terwijl dat echt wel dat gezondheidsprobleem, de conditie dat niet als goed genoeg ervaren wordt, dat dat toch wel belangrijke hindernissen zijn. Dus sport op maat van iedereen, ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Oké. Okay. Jeroen?
Wel, ik zou nog een bruggetje willen maken. We zitten nu heel sterk te kijken naar sportbeoefening. Dat stond ook heel centraal. We weten, als we zo een vlugge analyse maken van het sportbeleid in Vlaanderen, dat er eigenlijk altijd op drie pijlers heel sterk is ingezet geweest. En met name de promotie van actieve sportbeoefening, 1. 2. Sportomkadering, dus hoe dat mensen begeleid worden. Maar dat gaat niet alleen over trainers en coaches, maar evengoed over onze bestuurders. En voor mij part ook de extra sportieve taken, zoals de tap doen in de kantine, de lijnen trekken, de truitjes wassen. Dat zijn volwaardige activiteiten zonder de welke sport niet denkbaar is. Dus daar hebben we gevormde mensen voor nodig, al dan niet aan een universiteit, een hogeschool of op een andere manier. Ik verwijs naar de Vlaamse trainerschool die op dat vlak al jarenlang treffelijk werk doet. De tweede pijler dus, vorming, kader, waar we zeker van moeten kunnen zijn dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. En als derde pijler, en daar wil ik toch nog eventjes de aandacht op vestigen, is dan die sportinfrastructuur. Ik zeg vaak ook tegen studenten, in dit wat druilerige landje, misschien dat de klimaatsverandering daar ook een wijziging zal met zich meebrengen, maar vaak hebben we het hier toch wel met regen te doen, dat in dit druilerige landje we voor een volwaardige sport- en beweegcultuur ook de nodige sportinfrastructuur nodig zullen hebben. Ik wil eens even een heel ander cijfer erbij halen. Cijfers die komen vanuit het departement ruimte, ruimteplanning vanuit de Vlaamse overheid, die om de 3 jaar ongeveer met een ruimterapport naar buiten komt. Zeer interessante cijfers als je gaat kijken naar de situatie in 2021. Dan geeft die studie aan, dat rapport aan, dat we voor sport en recreatie, dat er een toename is, en dat hoort u goed, een toename van 207 hectare. Als we dat even in mensentermen of in sportmensentermen willen uitdrukken, dat komt ongeveer neer op 400 voetbalvelden. En dat lijkt op zich fantastisch dat er 400 voetbalvelden bijgekomen zijn tussen 2013 en 2019. Maar als we eens gaan kijken hoeveel oppervlakte in Vlaanderen bijgebouwd is qua huizen en qua tuinen, dan gaat het over 5400 hectare. En met andere woorden, dus 10.000, meer dan 10.000 voetbalvelden. Dan zijn die 400 voetbalvelden die wel degelijk bedoeld zijn voor sport. Ik druk me nu uit in voetbaltermen om het een beetje beeldrijker en vatbaarder te maken. Maar ze zijn natuurlijk ook bedoeld voor andere sporten dan voetbal. Dan is dat peanuts. En ik denk dat dat een uitdaging is die we zeker ook moeten meenemen na sportparticipatie, de promotie ervan, rekening houden met doelgroepen, aandachtsgroepen, om richting die 80% te schuiven. Zien dat dat op een volwaardige, kwaliteitsvolle manier kan gebeuren qua omkadering. Onze trainers, coaches, bestuurders en alle andere extra sportievelingen die zich ook nuttig maken in die sport. Dat sport- en beweeginginfrastructuur, dat we daar ook de nodige oppervlakte voor zullen moeten hebben. En ik heb het dan niet alleen over zwemwater. We hebben trouwens genoeg zwemwater, of water waarin kan gezwommen worden. Maar dat is een andere problematiek misschien. Je weet, in Nederland mag er overal gezwommen worden, tenzij het verboden is. In Vlaanderen kan je alleen maar zwemmen waar het toegelaten is. Maar dat is een andere problematiek, maar het maakt er wel deel van uit. De grotere problematiek zit hem in. Hebben wij daar nog effectief fysische ruimte voor om fysiek actief te zijn? En ik durf dat in twijfel te trekken. Met de cijfers die ik daarnet heb aangehaald. 400 voetbalvelden tegenover meer dan 10.000 qua oppervlakte voetbalvelden die erbij gekomen zijn om mensen hier een woonst, een huis te geven. Toch iets om over na te denken.
Absoluut, Erik.
Ja, en ook voor lokale besturen is inderdaad, ik sluit me daar volledig bij aan, een grote uitdaging. Je merkt wel dat sommige besturen daar heel creatief mee omgaan. Met niet-sportruimte ook beweegvriendelijk te maken, in te richten. Met fietspaden op een, ja, zoals we er straks al gezegd hebben, bossen, openbare wegen en dergelijke, die kunnen ook gebruikt worden om mensen te laten bewegen. Dus het integraal werken op gemeentelijk vlak, dat helemaal open te trekken en proberen, ja, van alles ook een sportruimte te maken. Dus ik denk dat het een dubbele uitdaging is.
Wij gaan naar een toekomstbeeld waarbij de stad dé plek zal zijn van de 21e eeuw. Dat blijkt wereldwijd, zeker ook in andere continenten liever, maar niet minder hier in Vlaanderen. Tegen 2050 zal 2/3 van de bevolking in een stad vertoeven om er te wonen of te werken. Ik mag hopen ook om er te kunnen recreëren en zich te verplaatsen, al dan niet functioneel op een niet gemotoriseerde manier. Wel, dan is de vraag nogmaals, hoe gaan we daarmee om? En ik zeg niet dat de lokale, want dat is een bevoegdheid die vaak bij de lokale besturen gelegd wordt, dat lokale besturen daar nog niet mee bezig zijn. Integendeel. Maar dat neemt niet weg dat dat een zeer prangende, blijvende beleidsuitdaging is om daar ook met de domeinen van sport, recreatie te blijven praten, in gesprek te gaan, want die expertise die hebben we nodig. Ik heb soms het gevoel dat de planners, de stadsdesigners, dat dat niet altijd de mensen zijn met sportbagage. Dus dat is misschien een warme oproep om daar toch ook, dat is een beetje in eigen buik roeren natuurlijk, om daar opgeleide, gevormde in de sport, bij uitbreiding actieve recreatie, om die daar volwaardig bij te betrekken, bij het uittekenen van de toekomstige stad en hopelijk dus ook een sportieve stad. En niet alleen qua sportevenementen, maar ook voor de doelsport op het brede niveau.
Oké, ik denk dat dat een hele mooie oproep is om richting einde te gaan. Ik heb wat zaken genoteerd om te onthouden, denk ik. Spreek me tegen of vul gerust aan. Maar ik zie, en op dat vlak komt het onderzoek en de gegevens die daarbij horen, maar ook deze podcast, hoop ik op een goed moment. In die zin, en dat weten jullie ook, hè, dat we richting verkiezingen gaan op verschillende beleidsniveaus, dat heel wat politici dan wel ambtenaren bezig zijn met verkiezingsprogramma's, nieuwe beleidsplannen die gaan vormgegeven worden. Dus hopelijk kan dit en het onderzoek daar inspiratie bij bieden. En als ik dan die opsomming doe, zie ik trends van individualisering en commercialisering waar daar rekening mee gehouden moet worden en dat ook kansen kan bieden, denk ik. Ik zie het verhaal rond het publiek domein en sportspecifieke infrastructuur, maar de twee, hoe dat je infrastructuur in geheel, ruimte in het geheel kan inzetten om voldoende ruimte te zien of te creëren voor sport en bewegen. Ik denk dat we moeten kijken naar de groepen die we niet of te weinig bereiken. Hè. Zeker als we naar die hogere participatie willen gaan. Dat gaat over specifieke leeftijd. Hè. We hebben het gehad 12, 14, we hebben het gehad over 55+. Maar we hebben ook een aantal specifieke kenmerken aangehaald. Opleiding, kansarmoede en zo verder. Die toch determinerend zijn als het over sportparticipatie gaat. Erik, je hebt het gehad over zaken die... waarom mensen gemotiveerd zijn om te sporten en welke drempels er zijn. Dus ik denk dat die heel interessant zijn om daarin mee te nemen. Ik onthoud daarbij ook dat we wat meer terug naar fit en fun en eventueel ook free moeten gaan. Dus dat zijn een aantal zaken die ik alvast onthouden heb. Ik hoop de luisteraar misschien nog meer. Ik ga zeker zelf ook nog eens terugluisteren. Wensen jullie daar nog iets bij aan te vullen of was dat... relatief volledig.
Ik denk dat het een zeker een mooie samenvatting is, maar omdat je nu zelf toch over de verkiezingen begint, misschien nog een tip voor onze politici of toekomstige politici. We hebben in het verleden al gezien dat er heel duidelijke thematische partijen, politieke partijen opgericht werden. Ik denk aan Groen bijvoorbeeld, of ik denk aan WOW, het waardig ouder worden, waarbij een bepaalde leeftijdsgroep heel duidelijk...
Partij van de Dieren in Nederland?
Partij van de Dieren, inderdaad. Misschien moet er ook eens nagedacht worden over een specifieke bewegingspartij. En dan hebben we het over niet zozeer een politieke beweging alleen, maar ook over een beweging als een sportieve activiteit, een fysieke activiteit. Dus wereldwijd zou dat een primeur zijn om eens met de eerste sportgerelateerde politieke partij uit de startblokken te schieten, hè, als ik het zo mag formuleren. En daar hoeft sport dan niet alleen de focus te zijn, maar sport kan daar een geweldige motor in zijn.
Heel interessant. Moeten we alleen nog op zoek naar een lijsttrekker?
Ik zie Erik al knikken. Ja.
Ik heb niet echt ambitie, wat ik misschien ook nog als aanvulling wil. Want partij is zeker interessant, maar niet mijn ambitie. Maar ook dat, dat lobbyen inderdaad, wat dat ook Netwerk Lokaal Sportbeleid heel centraal stelt, op het laatste congres, dat ik dat wel ook iets boeiend vind. Omdat toch wel heel vaak je over de muurtjes moet gaan kijken, moet gaan samenwerken met anderen en met andere beleidsniveaus, maar ook met andere beleidsdomeinen. Dus dat dat ook wel blijkt uit onze resultaten, dat er sport wordt ingewikkelder, complexer. En ja, dat lobbyen, dat over muurtjes kijken, dat heel belangrijk is. Ja.
Sport staat ook volwaardig op de politieke en beleidsagenda. Daar moeten we niet meer flauw over doen. We komen uit een heel andere situatie waar sport vaak bij cultuur wat gerekend werd of onder cultuur. Dat was niet altijd de meest gelukkige beleidskeuze. Vandaag is sport een volwaardig beleidsthema. Dus ik denk, ja, we hebben daar zowel een mooie administratie voor, Sport Vlaanderen, als een duidelijk kabinet met die bevoegdheid. Dus dat is een mooi spoor, dat moeten we verder blijven voltrekken. Alleen mag sport niet alleen het vlaggenschip zijn of iets wat louter zou dienen voor propaganda of zo. Dus daar moeten we dan wel mee oppassen, vind ik. Sport is een volwaardig beleidsdomein op zichzelf, dat weliswaar misschien meer en meer zijn tentakels zal moeten uitspreiden naar andere domeinen, zoals welzijn, zoals onderwijs, economie. Ik denk dat dat nog te weinig aan bod komt. Maar zet sport wel in handen van de mensen die daar vertrouwdheid mee hebben, affiniteit mee hebben.
Ja, nee, sluit ik me helemaal bij aan. En dan inderdaad misschien... nog een oproep naar de luisteraar, dat zijn dan vaak ook onze leden, sportfunctionarissen, dienst over de sport en zo. Ik denk ook dat Erik daar naar refereert van, ja, laat het misschien niet alleen, en dat doen ze ook zeker niet, maar laat het niet alleen aan de politici over die nu de verkiezingsprogramma's lokaal gaan schrijven. Maar haak ook daar je tentakels op aan, probeer daar invloed op te hebben, zodat we een nog betere beleidsperiode gaan krijgen na 25, ook lokaal.
Inderdaad. En ja, gebruik onze cijfers. Hè. We zullen ook nog wat studies toevoegen, denk ik, aan de notas. Daarvoor zijn de cijfers er. Enerzijds voor te informeren, maar anderzijds ook om te gebruiken.
Zeker ja, goed dat je daar naar refereert, Erik. In die zin hebben wij het komende jaar, hè, tot en met de verkiezingen, maar ik nog verder, tot en met dat 1 januari 26, wanneer de bredere meerjaarplanning er uiteindelijk moet liggen. Zullen we natuurlijk een heel ondersteuningstraject hebben ook, waarbij we zeker voldoende wetenschappelijke voeding zullen geven, zullen verwijzen naar cijfers die inspiratie kunnen geven. Op dat vlak staat er ook veel in een boek dat ook is voortgekomen uit het onderzoekplatform, waarvan jullie beide co-auteur zijn. Sport in Vlaanderen, een beleidsanalyse vanuit een wetenschappelijk perspectief. En dat is misschien nog een uitsmijter bij deze fijne aflevering, dat we een tiental van die boeken mogen wegschenken. En we zouden dat graag willen doen door misschien willen koppelen aan ook de podcast zelf nog wat meer luisteraars te laten opleveren. Dus iedereen die dit nu hoort en deze podcast vervolgens deelt op zijn of haar sociale media. Dat kan LinkedIn zijn, Facebook, Instagram, TikTok, Tinder of eender welke kanaal. Die deze aflevering daarop deelt, die maakt kans om een boek bezorgd te krijgen. En dat boek is ook verkrijgbaar via Jeroen, Akko. Dus daar kunnen jullie het boek ook sowieso bestellen. Dan rest mij Jeroen en Erik enorm hard te bedanken, zowel voor het onderzoek op zich als om hier te zijn vandaag en mee te doen aan de podcast van vandaag. En dank ik iedereen die geluisterd heeft. Tot een volgende keer.
Zo, hopelijk hebben jullie genoten van deze boeiende podcastaflevering. Zoals steeds, indien jullie vragen hebben, contacteer ons gerust via e-mail of telefoon. Hou zeker en vast ook onze sociale media en website in de gaten voor de laatste nieuwe updates van Netwerk Lokaal Sporbeleid. Fijn dat je luisterde naar deze podcast en graag tot een volgende keer. Bye bye.